Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 122e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zal u eerst gelezen worden uit de profetieën van Ezechiël, daarvan het 47e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. En vervolgens uit het boek Openbaring het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. We noemden nu Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 12. En Openbaring 22, de versen 1 tot en met 5.
Ik geloof in God, den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. En zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes. Van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door den weg van de noorderpoort. En voerde mij om door den weg van buiten tot de buitenpoort. Een weg die naar het oosten ziet, en ziet de water sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij maat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de water raakte er aan de enkels. Toen maat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan en de water raakte er aan de knieën. En hij maat nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts maat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoog. Water waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot een oever der beek. Als ik wederkeerde, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen één der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn en zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal er geschieden dat er vissen aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot en Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. De vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch aan modderige plaatsen en aan morassen zullen niet gezond worden. Zij zijn ter zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn ter spijze en zijn blad tot heling. Openbaringen 22. En hij toonde mij een zuivere rivier, van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene, de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn. En zullen geen kaars nog licht de zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
Is het tweede aan u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, dus Openbaring 22, de versen 1 tot en met 5. Zingen wij van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 36e psalm. Aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in het boek Openbaring wordt ruime aandacht gegeven aan het nieuwe Jeruzalem. Enkele keren hebben we daar al over mogen nadenken. Dat nieuwe Jeruzalem is heilig. Daar wordt geen enkele onheiligheid, geen enkele zondigheid, geen enkele ongerechtigheid aangetroffen. Onheiligheid zal daar nooit kunnen komen. Ziet u daarnaar uit om in dat nieuwe Jeruzalem eeuwig te mogen wonen? Om nooit meer te maken te krijgen met onheiligheid. Lot in Sodom kwelde dag op dag zijn rechtvaardige ziel. Waar had Lot last van? Uiteraard ook en vooral van zijn eigen zondigheid, die hij ook na ontvangen genade met zich om bleef dragen. Maar hij had er ook zo'n last van dat er in Sodom zoveel zonde en ongerechtigheid bedreven werd. Herkennen we dat? Last van eigen zonde en last van de onheiligheid buiten ons. Wat zal dat dan een verandering zijn, een verademing zijn, een wonder zijn? Zelf nooit meer te zondigen en ook nooit meer iets onheiligs waar te nemen buiten zichzelf. Om te zien dat alle inwoners van dat nieuwe Jeruzalem volmaakt de Heere mogen dienen, groot maken en verheerlijken. Dat is een heerlijke toekomst. Dat nieuwe Jeruzalem is ook ontzaglijk groot. Daar is heel veel plaats. Dat zou ons moeten aansporen te bidden met aandrang: uw koninkrijk komen. Want daar is plaats genoeg in dat nieuwe Jeruzalem. En in dat nieuwe Jeruzalem is ook niets dat die stad ontsiert. Alles bijzonder schoon, bijzonder mooi. De Heere zelf is de kunstenaar en de bouwmeester van die stad. Dan mankeert er ook helemaal niets aan. Een volmaakte stad. En in die stad zal het ook nooit meer donker zijn. De zon en de maan, de sterren, ze zijn daar niet meer nodig. Daar hebben we met elkaar over mogen nadenken. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. Alle duisternis zal voor eeuwig verdreven zijn. Ook de duisternis uit eigen hart en leven. Moeten Gods kinderen niet eerlijk belijden? Door mijn zonde, door mijn toegeven aan het kwade, doordat ik te weinig tijd neem voor het bezig zijn met de dingen van Gods woord, kan het zo donker worden. En is het al zo vaak donker geworden? Wat een wonder dat de Heere dan toch telkens opnieuw het licht van zijn vriendelijk aangezicht laat schijnen. En dat zal in dat nieuwe Jeruzalem eeuwige en heerlijke werkelijkheid zijn. Nooit meer duisternis. En nu mogen wij vanmiddag opnieuw over dat nieuwe Jeruzalem nadenken. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats eeuwige zaligheid en ten tweede eeuwige zegen. Het nieuwe Jeruzalem, in de eerste plaats eeuwige zaligheid en ten tweede eeuwige zegen. Aan het begin van hoofdstuk 22 staat het woordje en. En dat woordje verbindt de inhoud van het 22e hoofdstuk met de inhoud van het 21e hoofdstuk. De beschrijving van de heerlijkheid en de zaligheid in dat nieuwe Jeruzalem gaat door. Die engel, waarvan hier ook sprake is, heeft aan Johannes al heel veel getoond. En dan denk ik aan Openbaring 17, het eerste vers. Daar lezen we ook van die engel. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Aan Johannes getoond het oordeel over Babylon. Die grote stad waarin zoveel ongerechtigheid en gruwelijkheid werd bedreven. Hebben we bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest iets van die grote stad in eigen hart en leven leren kennen. Want de Heilige Geest legt de zonde bloot. Waar de Heilige Geest gaat werken, wordt de ongerechtigheid ontdekt. En komt het tot het buigen van de knieën voor God. Het belijden. Ik heb het oordeel verdiend dat over Babylon voltrokken wordt. En dan het wonder, waar dat beleden mag worden. Met een verbroken hart en een verslagen geest richt de Heere het oog op die middelaar, op de borg, die in plaats van zijn kerk, in plaats van die ontelbare schare die zalig zal worden, het oordeel heeft gedragen om de eeuwige zaligheid en de eeuwige zegen te verwerven. En nog een keer komen wij die engel tegen in Openbaring 21 vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende, komt herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Het nieuwe Jeruzalem en haar inwoners, ook door die engel aan Johannes getoond. Wat is dat een rijk vooruitzicht. Als we daar op goede gronden verwachting van mogen hebben, ook eenmaal te komen in dat nieuwe Jeruzalem, waar totaal geen onheiligheid meer zal zijn, waar alles zal zijn tot eer van God. En hij toonde mij, Openbaring 22 vers 1, een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal. Een rivier. En u begrijpt u misschien waarom Ezechiël 47 gedeeltelijk is voorgelezen. Want de vervulling van Ezechiël 47 vers 1 en volgende versen wordt hier getekend. En ik lees u het eerste vers van Ezechiël 47. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. Water. Van onder het altaar vandaan. En dat water werd al dieper. Eerst tot de enkels, dan tot de knieën, dan tot de lendenen. En nog verderop kon je alleen in dat water zwemmen. En wat zegt ons dat nu? Dat er niet maar sprake is van een klein stroompje met heel weinig water, maar dat er sprake is van een rivier. Want dat lezen we immers in het boek Openbaring. Wel, dat wil zeggen dat er bij de Heere veel genade is, veel verlossing is, veel vergeving is. Niet alleen in het groot voor Jood en Heiden, waar het woord wordt gepredikt en waar het woord wordt toegepast in zondaarsharten, maar ook voor ieder kind van God persoonlijk. Veel genade, veel verlossing, veel liefde van de zijde van God. En dat kan hier al zo overweldigend zijn, dat we er alleen maar van stamelen kunnen. Want wie kan dat nu bevatten? De grote liefde van God in de zending van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. O, als we daar ingeleid mogen worden, daar iets van mogen beleven, in welke diepten de Zoon van God wilde gaan en is gegaan, en dat voor vijanden, dan schieten onze woorden tekort om dat naar waarde te omschrijven. En als er een tijd van inzinking is geweest, van geestelijke dorheid is gekomen door eigen schuld, en de Heere laat opnieuw zijn liefde en goedertierenheid proeven in het hart, dan schieten toch ook onze woorden tekort om dat te kunnen omschrijven. En dan is het hier nog maar een voorsmaak van datgene wat werkelijkheid zal zijn in dat nieuwe Jeruzalem. In dat nieuwe Jeruzalem immers een zuivere rivier van het water des levens. Klaar, helder, doorzichtig als kristal. Die genade die de Heere geeft, daar mankeert, om het zo te zeggen, helemaal niets aan. Die eeuwige zaligheid die daar genoten zal worden, is volmaakt. Geen enkele verontreiniging in dat water te vinden. Wat zal dat een verandering bieden, geliefde gemeente, voor allen die de Heere hier mogen dienen, vrezen en liefhebben. Zeker van de zijde van God is alles zuiver en rein, ook in dit leven. Maar van de kant van Gods kind nog o zoveel onreinheid. Wat kan dan nog naar boven komen in het hart? Je schrikt ervan. En je zou niet graag hebben dat een ander precies zou weten wat er in je binnenste omgaat. Zo is het toch? Zou ik graag hebben dat u al mijn gedachten zou kunnen lezen? En zou u of zou jij graag hebben dat ik dat bij u of bij jou zou kunnen? Maar dat, zal dan voor eeuwig tot het verleden behoren door hem, die zelf het water des levens is. Want juist ook deze rivier wijst op het werk van Christus, wijst op het werk van hem die reiniging verdiend heeft voor onreinen. En die reiniging wordt hier ook al werkelijkheid in het leven. Dat water is immers in de Bijbel ook altijd beeld van het werk van de Heilige Geest. En dat werk van de Heilige Geest is overvloedig. Wereldwijd overtuigt de Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wereldwijd wordt de zondaren bekeerd, wordt de dode zondaren levend gemaakt. Kijk, als hier een boom is doodgegaan en je geeft hem water, komt die echt niet meer tot leven. Waar de Heilige Geest gaat werken, wordt dat wel werkelijkheid. Iedere zondaar is van zichzelf dood in de zonden en de misdaden. Zelfs vijandig dood. Dus hij verzet zich met al zijn krachten tegen de werking Gods in hart en leven. Maar die werking is onwederstandig, die kan niet tegengehouden worden. Waar de Heere wonderen gaat werken, daar moet de dood wijken. De werking van de Heilige Geest in het hart betekent leven, waar voor die tijd de dood was. Daar wordt de levensschreeuw geboren. Zoals dat ook is als een babytje ter wereld komt, dan hoor je dat huilen niet waar. Zo die droefheid naar God, bedroefd over de zonde. Maar waar de Heilige Geest gaat werken, wordt ook plaats gemaakt voor het werk van Christus. Want als de ogen geopend worden voor zonde, schuld en onreinheid, en al de eigen pogingen om daar iets aan te doen, om dat te veranderen, om het in orde te maken met God, doodlopende wegen blijken te zijn, dan blijft er maar één weg over. Dat is de zaligmaker. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En gaat het oog des geloofs open voor hem, die zijn bloed heeft gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Een eeuwige overvloed heeft hij verworven voor die ontelbare scharen. En wat zal dat groot zijn, geliefde gemeente. Hier mag het al gezongen worden. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En dat voor mensen die o zo diep zijn gevallen en na ontvangen genade ook nog heel veel ongerechtigheid bedrijven. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. In Christus is God oneindig goed voor verloren zondaren en zondaressen. En dan wordt het ook gezongen, gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En David, de dichter van Psalm 23, mag dat ook in verwondering zingen. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Alles wat hij nodig heeft, zal de Heere aan hem schenken. En in de eeuwigheid zal dat nog veel rijker en veel heerlijker zijn. Volmaakt heilig. Altijd zonder onderbreking de liefderijke tegenwoordigheid van God ondervinden. Dat is nog veel hoger dan het genot, dan de vreugde die hier in het dienen van God al werkelijkheid is. Hier al een zich verlustigen in de Heere. Maar met onderbrekingen kan ook heel anders worden. En dan eeuwig volmaakt zich verheugen in die God die de zaligheid heeft uitgedacht. Want de zaligheid komt bij hem vandaan. Dat staat ook duidelijk in het eerste vers van Openbaring 22, het water des levens klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Dus dat water komt niet bij ons vandaan, hoor. De genade komt alleen bij God vandaan. Het eeuwige leven ook. Daarvan mag hier al gezongen worden door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want als ik iets zou moeten bijdragen, als u of jij iets zou moeten bijdragen aan de zaligheid, dan was het voor eeuwig kwijt. Dan kwam er niemand in dat nieuwe Jeruzalem. Maar de zaligheid komt nu alleen bij God vandaan, die de weg tot de zaligheid al in de eeuwigheid heeft uitgedacht, komt bij God de Vader vandaan, die het allerliefste wat hij heeft naar deze aarde gezonden heeft, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De zaligheid komt bij Christus vandaan, die de zaligheid verworven heeft in de weg van lijden en sterven en ook in de weg van volmaakte gehoorzaamheid aan al de geboden van God in alle situaties en omstandigheden van het leven. De zaligheid komt ook bij de Heilige Geest vandaan. Als de Heilige Geest niet zou gaan werken in harten en levens, dan bleef iedereen op de brede weg, want daar voelde men zich thuis. Maar waar de Heilige Geest gaat werken, wordt smart over de zonde geboren, wordt het kwade blootgelegd, wordt liefde uitgestort in het hart. Denk nog eens aan dat water. Dat water is het beeld van de werking van de Heilige Geest, ook in de Bijbel. En dat water geeft dus aan, de Heilige Geest stort veel liefde uit in het hart. Dat is hier al zo. Dan gaat de dienst des Heren boven alles. Wat je dan ook zou moeten missen als je de Heren maar mag dienen, als je Hem maar tot je deel mag hebben, als je maar zijn gunst mag ondervinden, dat is dan alles. En uiteindelijk zal de eeuwige zaligheid ten deel vallen. Dat was zo bij die arme Lazarus. En die rijke man. Geen druppel ter verkoeling meer, o geliefde gemeente. Haast u toch om uw levenswil. Er is nog genade te verkrijgen. De Heere wil nog zondaarsharten bekeren. Hij is de Almachtige die stenenharten wegneemt en vleesharten schenkt, dat het ons dan op de knieën mag brengen. Heere, verheerlijk uw wondermacht en kracht in mijn hart en leven, en ook in het hart en leven van hen die mij lief en dierbaar zijn. En wat is er dan veel reden om de Heere te erkennen, als dat werkelijkheid geworden is. Voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En dan wordt er nog meer van die eeuwige zaligheid in dat nieuwe Jeruzalem getekend in vers 2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Daar is ook gelezen uit Ezechiël 47. En dan denk ik aan het 12e vers. Daar staat: aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, nog de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voorbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Vindt ten volle zijn vervulling in het nieuwe Jeruzalem. De boom des levens. Dat is Christus. Die boom des levens stond ook al in het paradijs. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. En welke boom staat er nou niet in het nieuwe Jeruzalem? Dat is de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Niets onheiligs in dat nieuwe Jeruzalem ooit meer te bespeuren, zal nooit meer tot een nieuwe zondeval kunnen komen. Daar zorgt de Heere voor. De boom des levens, Christus. Hij is gekomen op deze aarde om zijn leven af te leggen. Zijn sterven was een daad. Een daad van liefde. Als wij ernstig ziek worden, dan kunnen we het sterven niet tegenhouden. Op zichzelf genomen had Christus het sterven kunnen tegenhouden. Maar hij wilde sterven. Hij wilde zijn leven afleggen om leven te verwerven voor des doods schuldigen. En wie nu mag eten van de boom des levens, wie in de levensvorst geloven mag, die deelt al in dat eeuwige leven, want dat eeuwige leven begint hier en nu. En ook hier en nu houdt de Heere zijn levenswerk in stand. Daar bedoel ik dit mee. Waar de Heere begint te werken in harten en leven, zal de Satan nooit meer erin slagen om zulken volledig in zijn macht te krijgen en eeuwig bij zich te hebben. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. En daarom mag er steeds van die vrucht gegeten worden. De zegeningen die de levensworst verdiend heeft in zijn lijden en sterven en door zijn gehoorzaamheid. Voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. Dus daar zal geen honger zijn in dat nieuwe Jeruzalem. Eeuwige verzadiging. Eeuwig deel in de vrucht van het borgwerk van Christus van maand tot maand. Ja, dat wordt hier gezegd om aan te duiden dat het zo tot in eeuwigheid zal zijn. Want de tijdsopeenvolging zoals wij dat hier kennen, vroeger, nu en later, zal er dan niet meer zijn. Er zal geen tijd meer zijn. De eeuwigheid is dan daar. Eeuwig en volmaakt God groot maken, loven, verheerlijken en prijzen. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Vind je dat vreemd, jongens en meisjes? Genezing. Dat er over genezing wordt gesproken in dat nieuwe Jeruzalem. Daar is toch geen ziekte meer? Dan heb je toch geen genezing meer nodig? Inderdaad. Geen genezing meer nodig. Maar het staat ook in de verleden tijd. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Dat is werkelijkheid geworden in de tijd. Toen het woord, toen wet en evangelie zijn gepredikt onder de heidenen. De Heer heeft dat woord toegepast. Is gaan werken door zijn geest in hun harten. Werkte waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Maakte zelf dat bevel tot bekering en geloof werd opgevolgd. Want waar de Heere zijn woord laat uitgaan, zal dat woord niet ledig wederkeren. Maar dat brengt ons tot de vraag: is dat bij ons al gebeurd? Ook wij behoren tot de heidenen in die zin dat we geen lichamelijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob zijn. En ook hier in Nederland is dat woord gekomen, zijn we ontdekt aan alle kwalen die wij hebben. Hebben we gezien waar de ziekten ten diepste uit voortkomen. En dat bedoel ik niet dat zij die in lichamelijk opzicht een hele moeilijke weg hebben te gaan, dus wel zwaarder gezondigd zullen hebben dan anderen die wat hun gezondheid betreft een voorspoediger weg mogen gaan. Dat bedoel ik niet. Maar als er geen zondeval was geweest, dan was er ook geen enkele ziekte geweest. Ook dat virus wat nu rondgaat, was er dan niet geweest. Lichamelijke ziekten. Maar er zijn nog meer ziekten. Geestelijke ziekten. En dan bedoel ik die ziekten waar ieder kind van God gebukt onder gaat. Dat er toch nog zoveel onreinheid in het binnenste wordt aangedroffen en er soms ook uitkomt. U onder ons, die de Heere echt mag dienen. Wat hebt u gedaan met uw ogen na ontvangen genade? Toch weer zondig nieuwsgierig gekeken naar dingen die in strijd zijn met Gods woord. Toch weer geluisterd naar de influistering van de duivel. Ach, wat geeft het nou als je het één keer doet? De Heer is toch trouw? En als je het gedaan hebt, zal de duivel zeggen, dat is nou een bewijs dat je niet echt de Heere dient. En nu is de Heere rechtvaardig als hij nooit meer tot je spreekt en nooit meer naar je omziet. En dan die begeerten van binnen, die soms voedsel gegeven worden, die zondige verlangens, die waaroms die naar boven kunnen komen en niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Tekort aan eerbied, tekort aan beleving van afhankelijkheid, niet genoeg dankbaar zijn, niet voldoende alles aan de Heere kunnen overgeven, niet genoeg vertrouwen op Hem, onvoldoende je weg op Hem wentelen en van Hem verwachten. Dat zijn toch werkelijkheden, of niet? Nou, dat zal eenmaal tot het verleden behoren. Dan in dat nieuwe Jeruzalem, totaal geen ziekte meer. Geen oogkwaal, geen doofheid, geen ouderdomsklachten, maar eeuwig en volmaakt de Heere mogen bedoelen. Geen psychische problemen meer. Dat is alles voorbij. Geen geestelijke ziekten meer. Die melaatsheid van de zonde totaal weggenomen. Geen virussen meer in dat nieuwe Jeruzalem. En ook het virus van de zonde niet meer. Dat is toch het allergrootste wonder. Dat het virus van de zonde voor eeuwig zal zijn uitgebannen. En als hier nou staat tot genezing der heidenen, dan betekent dat ook, u kunt het ook nalezen in de kanttekening, dat de Heere die gezondheid naar ziel en lichaam eeuwig in stand zal houden. De duivel kan daar in dat nieuwe Jeruzalem immers nooit komen. Is dat nou geen rijk vooruitzicht? Babel staat er tegenover. Laten we dat niet vergeten. En als u of jij nou eerlijk zou moeten zeggen, ik lijk toch eigenlijk wel op Babel. Laat dan het woord van God tot u of jou doordringen. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ga niet voort op die weg, want die weg zal brengen in de eeuwige ondergang. Ja, maar ik kan mezelf toch niet van de breedte op de smalle weg brengen. Als je daar werkelijk van doordrongen bent, dan moet je gaan tot hem die dat wel kan. Die de almachtig is, die dat ook wil. Hij is ook gewillig om zondaren te zaligen. En laat u niet wijsmaken door de duivel, dat alle bidden en smeken dan te vergeefs en ijdel zijn, echt niet. Zo hij vertoe verbijt hem. Hij zal gewisselijk zeker komen en niet achterblijven. Hij zal wonderen doen tot eer en verheerlijking van zijn naam. Genezing der heidenen, eeuwige zaligheid en ook eeuwige zegen. We lezen daarvan in het derde vers van Openbaring 22. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Nou, als er geen vervloeking meer is, dan is er zegen. Want zegen en vloek, die staan tegenover elkaar. En hoe kan dat? Dat er geen vervloeking meer zal zijn, wel. Daar zal geen zonde meer bedreven worden in dat nieuwe Jeruzalem. Dus dan is daar geen vervloeking. Daar zal nooit een Achan gevonden worden die tegen de wil en gebod van God in zichzelf dingen toe-eigent die alleen aan de Heere toekwamen. De Heere zal eeuwig in liefde gehoorzaamd en gediend worden. Dus de vloek van God zal nooit meer in dat nieuwe Jeruzalem werkelijkheid worden. Die vloek is weggedragen door Christus aan het vloekhout, aan het kruis. De vervloekte dood gestorven, de vloek op zich genomen om de zegen te verwerven. En die zegen die hij verworven heeft, daar zullen ook in delen velen uit Joden en heidenen immers. Het zal een ontelbare schare worden. En dan eeuwige zegen te mogen ondervinden in dat nieuwe Jeruzalem. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. Dat zal centraal staan. In de wereld staat die toren van Babel centraal. Is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? De mens met al wat hij presteert. Maar die torenbouw van Babel is mislukt. Ook die torenbouw waar wij aan bezig waren in onze tijd in het algemeen gesproken. Al meer welvaart, al meer rijkdom, al betere gezondheidsvoorzieningen. De Heere blaast erin. Eén virusje. En alles is in de war. En we weten niet waar het heen zal gaan. Maar hier de troon van God en van het Lam. Daar komt alleen maar zuiver, helder water uit voort. Daar is niets wat onrein is. En dat water dat reinigt hier in dit leven en zal voor eeuwig in die reiniging doen delen. De zaligheid gaat echt helemaal van God uit. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dienen in liefde. Want de Heere heeft hun hart daartoe geneigd. En we gaan dat aan u voorlezen als dat staat in het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Dus u te dienen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Hier is dat dienen immers nog niet volmaakt. Er moet steeds opnieuw dat dienen al meer werkelijkheid worden. De strijd tegen de zonde. Het verlangen de Heere te dienen. En dan zal het ook zo zijn, hier al in dit leven en eenmaal in eeuwigheid. Heere mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. En dit koraal zal nu gespeeld worden door het orgel. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Daar gaat het dienen van de Heere in dit leven aan vooraf. Dat dienen is een wonder. Want wij komen als slaven van de zonde op de wereld. Als dienstknechten van de duivel. Maar nu wilde de zaligmaker, als zo'n dienstknecht van de duivel gerekend en geoordeeld worden. Dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Op dat gewillige slaven van de duivel, tot gewillige onderdanen, dienstknechten van de Allerhoogste Majesteit gemaakt zouden worden. Dat doet de Heere in de weg van wedergeboorte. Hij maakt doden levend. Als dat levenswater bij zo'n dode ziel komt, dan komt daar leven. Leven tot eer van God. Er wordt de strijd geboren tegen de zonde, de duivel, de wereld en alle ongerechtigheid. Die wordt aangetroffen in en buiten zo iemand. De Heere dienen. Hier nog onvolkomen. Dat is waar. En dat drukt vaak ter neer. Dat brengt tot schuldbelijdenis voor God. Wat komt er nog zo weinig van terecht? En dan ook het verlangen dat dat anders zal worden. Dat het wordt een eeuwig en volmaakt dienen van God. En dat werkt de Heer ook. Waar hier een beginsel is, zet hij zijn werk voort en zal hij het ook voleindigen. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. Daar komt nooit een einde aan. Bij Adam en Eva kwam er een einde aan door de zondeval. En God maakte een nieuw begin ook, dat is waar. Wij komen niet als dienaren van God op aarde. Maar de Heere maakt van slaven van de Satan, zoals ik al zei, slaven van hem, gewillige dienaren en dienaressen van hem. Uw liefdedienst, want het valt niet zwaar om die God te dienen hoor, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En zullen zijn aangezicht zien. Iets van de majesteit en de heerlijkheid wordt in dit leven al ondervonden. De majesteit en de heerlijkheid van God, zijn onuitsprekelijke goedheid en liefde. Maar God kan zijn aangezicht ook verbergen. En daarvan zeggen de Dordtse leerregels terecht, dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Dat doet pijn van binnen. Die God die zijn liefde heeft betoond, als tegen hem zwaar gezondigd wordt, dan trekt hij zich in zijn liefdevolle tegenwoordigheid terug en moet hij komen met zijn tuchtiging. Dat is iets van de verberging van Gods aangezicht. Dat het woord van God weinig of niets meer zegt. Dat het lijkt alsof het gebed niet hoger komt dan het vertrek waarin het wordt opgezonden. Maar toch, de Heere doet aanhouden in het gebed. Uit die diepte ook roepen tot hem. En hij ontfermt zich opnieuw op het noodgeschreeuw. Hij mag opnieuw het lieflijk licht van Gods aangezicht in Christus aanschouwd worden. En dat zal in de eeuwigheid eeuwige werkelijkheid zijn. Zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat betekent twee dingen. Ze zijn het eigendom van God en Christus. En ze komen daarvoor ook uit. Dat begint ook in dit leven. Ik denk dat we bijna allemaal gedoopt zijn. Dan dragen wij de naam van de drie enige God aan ons voorhoofd. Hij heeft recht op ons. Hoe is dat bij mij, bij u, bij jullie? Mag u hem al dienen? Met uw hart? Niet maar een beetje aan de buitenkant en niet maar halfslachtig, maar met al de liefde van uw hart, u al mijn liefde waardig schatten, omdat de Heere de rechterhand heeft gevat, omdat hij gekomen is in uw hart en in uw leven, en dan ook uitkomen voor zijn naam belijden. Ach, en dat is weer zo gebrekkig. Denk maar aan Petrus, tot driemaal toe die naam verloochend. Maar als Gods kinderen zwijgen waar ze spreken moeten, als ze meepraten en meedoen met de wereld, is dat ook niet iets van verloochening? Niet uitkomen voor wie uw of jouw eigenaar is, dat hij Heere is, alles te zeggen heeft in je hart en leven. Wat een wonder, daar wel voor te mogen uitkomen. Dat geeft de Heere ook, denk aan Petrus op de Pinksterdag. Van duizenden vijanden niet bang. En dat geeft de Heere ook nu. Onbevreesd zijn naam belijden. En dan zal in dat nieuwe Jeruzalem nooit meer iets zijn wat aan verloochening doet denken. God, de drie enige God, eeuwig groot maken en verheerlijken. En niemand zal die naam van het voorhoofd van Gods kinderen kunnen wegnemen. Als het ware ingegraveerd. U, jij bent voor eeuwig mijn eigendom en eeuwig volmaakt de naam van God mogen belijden. En al daar zal geen nacht zijn. Dat is ook voorgelezen toen we stilstonden bij Openbaring 21. De zon en de maan zijn daar niet meer nodig, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Nooit meer enige donkerheid. En hoe kan dat? Dat kan u alleen, omdat Christus de drieuurige duisternis is ingegaan. De Godverlatenheid heeft doorgemaakt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het licht der wereld in het volstrekte duister. Opdat duisterlingen in het licht zouden gaan wandelen. Hier al in beginsel. En eenmaal in volkomenheid en tot in eeuwigheid. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Er staat eigenlijk letterlijk in eeuwigheden der eeuwigheden. Dus daar komt helemaal nooit een eind aan. Als koningen heersen. Net als in het paradijs. De paradijstoestand komt terug. En zal nooit meer teniet gedaan kunnen worden. In paradijs was de mens onder koning, onder God. Hij was aangesteld om te heersen over de dieren, over de schepselen. En zo zal het ook hier ook weer zijn. Niet boven God of naast God, nee, onder God koning mogen zijn. Die koninklijke heerschappij weer mogen kennen. Die de Heere aan de mens had gegeven in het paradijs. Alle vijanden voor eeuwig ten onder gebracht. Want daar zal geen dood meer zijn. Daar zal de duivel niet zijn. Daar zal geen enkele onheiligheid ooit kunnen binnentreden, o geliefde gemeente. Zou we ons dat niet jaloers moeten maken? Die eeuwige heerlijkheid. Die eeuwige zaligheid. Nooit meer zondigen. Zoek dat toch in de weg van de middelen. En als u moet zeggen, ik sta daar nog buiten. Ik draag wel de naam van de drie enige God op mijn voorhoofd, maar dat wonder van wedergeboorte, bekering en geloof, dat ken ik nog niet. Buig dan de knieën voor hem, die de oren wonderen doet, op wonderen horen. De ziekte van de zonde is voor de Heere nooit te erg. Je hebt nooit te lang gezondigd, nooit te veel kwaad gedaan. Er is nooit één zieke, één zondaar tot de zaligmaker gekomen en weggezonden. Ze waren welkom, immers getrokken door de Vader, uitgedreven tot Christus. En dat doet de Heere nog. Dat ons gebed dan zou mogen zijn: uw koninkrijk komen. En wat een blij vooruitzicht. Om eenmaal nooit meer te zondigen. Wat hier zo vaak ter neerdrukt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat zal eenmaal voorbij zijn. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, dat we dat ene nodige mogen zoeken. En als we er iets van mogen kennen, u daarvoor mogen erkennen, uw grote naam mogen loven en prijzen. Heb ook moedig dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. In de maatschappelijke arbeid, in de ambtelijke arbeid, in al datgene wat er staat te gebeuren. Als er lege plaatsen zijn, Als er onderzoeken in het ziekenhuis moeten plaatsvinden, dat we onze weg op u de Heere mogen wentelen, op u mogen betrouwen, dan zult gij het toch maken. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Gevaar op het water, op de weg of zelfs in huis, waar we ook zijn, wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 42, tijgend hert der jacht ontkomen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 42e psalm. Ontvangt nu hier thuis of waar u zich ook bevindt, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.